Toen ik de preek van vandaag aan het voorbereiden was, kwam ik eigenlijk achter dat het onderwerp behoorlijk in lijn lag met waar ik het afgelopen woensdag over heb mogen hebben op de 1 januari. In de nieuwjaarsdienst heb ik aan de hand van de gebeurtenis van Jozef in navolging van Maria, ben ik geëindigd met de woorden: welke teleurstelling ook, welke frustratie ook of onrechtvaardigheid ook, welke onzekerheid je ook hebt in de toekomst, we mogen er zeker van zijn dat Jezus ons ziet. Jezus met ons, want in welke put je ook zit, en dat was aan de hand van Hagar, bij die put heeft hij een ontmoeting met jou. En dan mag je dat punt, die put noemen, zoals zij het ook noemde, Be'er Lachairoi, oftewel de bron van de levende die naar mij omziet. Nieuwe hoop, nieuwe kracht, nieuwe toekomst. En op deze eerste zondag van het jaar mogen we weer terugkijken, want we zijn nu met meer. Terugkijken naar het jaar wat achter ons ligt, maar ook naar het jaar wat voor ons ligt. Een jaar waarin misschien niet alles ging zoals gehoopt of verwacht. Andere teleurstellingen, andere dingen die niet gingen. En is het een beetje te goedkoop om te beginnen met wat zijn je goede voornemens? Want die goede voornemens zijn waarschijnlijk aan het eind van januari alweer verdwenen. Maar gaat het om de weerbaarheid en de volharding die we mogen hebben in de dingen die we met hem mogen doen? En als één gebeurtenis is in de Bijbel en één volk is in de Bijbel die ook een nieuwe periode inging, na een periode waarin ze echt weerbaar waren, waarin ze echt bleven volharden, was het wel het volk van God Israël. Na een periode van ruim 400 jaar in Egypte te hebben doorgebracht, onderdrukt, moeilijk, strijd, ondanks de groeiende slavernij, groeide het volk toch echt weerbaar tegen alles wat ze meemaakten. En dan komt het moment dat God ze gaat verlossen uit hun ellende. En ze op weg gaan naar een nieuwe toekomst, een nieuw begin. En we gaan vandaag niet zozeer stilstaan bij het moment dat ze weggaan uit Egypte. En ook niet zozeer dat ze door de Schelfzee gaan, of gevangen zitten tussen het Egyptische leger en de Schelfzee zelf. Maar we gaan het moment bekijken met elkaar dat ze door de Schelfzee zijn heen gegaan. En we lezen dan in Exodus 14, vers 26 tot 31. Exodus 14, vers 26. Dat begint met de woorden: toen zei de Heer tegen Mozes: strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. En Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten. Zo stortte de Heer de Egyptenaren midden in de zee. Want toen het water terugvloeide, bedolven de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef erover. Maar de Israëlieten gingen op bedrogen, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En zo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. En toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes, zijn dienaar. Het volk vreesde de Heer. Dat is in principe het thema. De dagtekst was wat Maurice zo mooi heeft voorgelezen. Het eindigt met de vrees voor de Heer, met de dingen die ze hadden meegemaakt. Het besef wat God had gedaan. En dat mag hopelijk ook zo zijn bij ons aan het eind van deze dienst, dat wij beseffen wat God doet in ons leven, waar hij ons doorheen brengt. We zien in dit gedeelte, Israël wordt bevrijd uit Egypte. We zien ze bevrijd worden uit een land waar ze eerder juist hun toevlucht toe hadden genomen. Ze waren gevlucht uit hun eigen land vanwege de hongersnood. Ze waren gevlucht naar Egypte, want Egypte... Ze hongerden naar iets en uiteindelijk hun honger werd hun verslaving, hun slaaf. En dat is eigenlijk ook de bedreiging die wij vandaag de dag hebben. We leven in een wereld waar die onze honger graag wil stillen. dat wij vluchten naar de wereld omdat ze zoveel te bieden heeft. We hoeven ons nooit te vervelen, want we hebben onze telefoon die alles heeft wat ons invulling wil geven. TV, wanneer en waar je maar wil. Facebook, muziek, YouTube. Gisteren ging ik gezellig eten met Moreen in de HEMA. Ja, we laten het lekker stromen dit jaar, hè. Een kopje muntthee en een lekker dingetje erbij. En we lopen naar buiten toe en we lopen langs een tafel en een man zit alleen aan de tafel aan zijn telefoon porno te kijken. Bij de HEMA. Echt HEMA. Maar zo is het. De wereld geeft je op het moment wat je wil hebben, waar je lust toe hebt, waar je behoefte aan hebt. En het is beschikbaar. En mijn moeder vroeg nog, over de social media, vorige week vroeg ze nog, wat is eigenlijk social media? Nou, toen had ik kunnen zeggen van nou, het is alles waardoor je niet meer in relatie met een ander hoeft te staan. Want je hebt alles op je telefoon. Het gaat om jou, het is meer het ego-media zou ik zeggen. En dat is waar we ons in begeven en waar je uiteindelijk ook verslaafd aan wordt. En ik word er ook in meegetrokken. Neem alleen de krant van gisteren. Van gisteren. Daar stond onder andere in, nep is het nieuwe echt dankzij de social media. Opgespoten lippen, smallere neuzen, hogere jeuk. Het kan allemaal en we willen het door de invloed van social media. Het is allemaal voor mij. Er stond ook een advertentie in van Tweakers. Die hebben de beste cadeaus voor jezelf. De Treat Yourself Guide. Het gaat om jou. Treat yourself. En tevens een heel artikel over een leraar, meneer Milko Lanser, die na de zomer terugkwam als juf Millie. Het kan allemaal. We leven in een wereld waar alles kan. Waar alles beschikbaar is. Je hoeft niet te wachten op de ware liefde. Want vrije liefde en onze one-night stands zijn ook geen taboe meer. Het kan. En als je dan toch eenmaal een vaste relatie hebt, hoeven we ons niet alleen te voelen, want dan neem je toch een second love. En als je dan die vaste relatie hebt en je wordt zwanger, dan is het. Of je kan niet zwanger worden, je bent onvruchtbaar, dan is het mogelijk om zwanger te raken. En ben je zwanger, maar je hebt er geen zin in, dan is het mogelijk tot je zesde maand van het kind af te komen. Alles kan. En als je eenmaal geboren bent, kan je nog bepalen wat je zelf bent, ook jongen of meisje. Wat voel ik me? Hoe voel ik me? Ja, ik voel me eigenlijk wel een meisje. En dan laat je ombouwen. Alles kan. Bijna alles waar we naar hongeren, is beschikbaar. Waar we naar vluchten, onze toevlucht in zoeken. Maar diezelfde wereld die onze honger stilt, die ons alles geeft wat we nodig hebben, wij een slaaf kunnen zijn. Zoals ook het volk van Israël toen slaaf werd in Egypte. Gevangen in een systeem die ons steeds meer vasthoudt. Het klinkt eigenlijk als duizenden jaren daarvoor. Aan de hand van wat er in Babel gebeurde. Waar God zegt, toen ze de toren van de Babel bouwden, zegt hij, dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hun onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons neerdalen. Niets was meer onuitvoerbaar. In dat leven hebben wij ook. Niets is meer onuitvoerbaar. En als we om ons heen kijken, komt het moment dat je steeds dichterbij. Laat ons maar neerdalen. Want niets is meer onmogelijk voor de mens. Alles kan en mag. En naarmate de tijd van die bevrijding uit deze wereld dichterbij komt, wordt het steeds belangrijker dat we staan voor wat we geloven. Dat we staan voor wat het woord zegt. Dat we staan voor wat de Heer in ons leven wil doen. Petrus zegt als volgt. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen, nuchter in de gebeden. Want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Het huis van God wordt gereinigd. Omdat de tijd nabij komt om hem te ontvangen. En eigenlijk zit dit ook verborgen in die gebeurtenis van dit volk Israël. Van de bevrijding uit Egypte. En dan gaat het niet eens zozeer om waar ze van bevrijd werden, maar het gaat eigenlijk om de vraag, waartoe zijn ze bevrijd? Waartoe zijn ze bevrijd? Hij wil ons bevrijden van slavernij, maar hij kiest de weg hoe wij bevrijd worden. Als de Heer ons ergens van wil bevrijden, dan zal hij de vluchtroute kiezen en de manier waarop en niet jij. Dit volk ook, ze hadden veel makkelijker langs de Filistijnen kunnen gaan. Het was een kortere weg geweest. Maar de Heer wist, jullie zijn nog niet klaar voor een strijd, dus ik voer je door de Schelfzee. En des te vreemder was het dat er ineens 600 paarden en wagens achter hen aankwamen. En dat Mozes op dat moment in opdracht van God zijn staf moet uitstrekken over de zee. En dat de wind het water als twee muren laat optrekken. Een muur links, een muur rechts. En over het droge gaan ze naar de overkant. Was het niet door de wind van God, hadden ze de overkant nooit gehaald. Waren ze nooit die Schelfzee doorheen gekomen op weg naar de bevrijding. Als wij achterom kan het ook zo zijn in ons leven dat er momenten zijn geweest waar je nooit doorheen was gekomen, waar het niet dat de wind van God aanwezig was in jouw leven. Die muren optrok om jou te beschermen. Anders was je er nooit doorheen gekomen. Momenten waarvan je zelf dacht er nooit doorheen te kunnen komen door de depressie heen, maar het was Gods geest die je daar de kracht voor gaf en die je daarin hielp. Zonder hem was je in het midden gestopt, was je verdronken, was je onderuit gegaan, was je gevallen. Maar de reden waarom je er doorheen bent gekomen is omdat je een kind van God bent. En dat hij met de wind van zijn geest jou bijstaat. Momenten van intens verdriet, teleurstelling, tegenslagen, gezondheid, financiën. Je bent er doorheen gekomen omdat God erbij was. En hij baande de weg. En voor het volk zal het toen een dreigende situatie zijn geweest. Op het moment dat je door zo'n zee heen loopt met een muur van water aan je linkerkant, een muur van water aan je bedelven en je zou kunnen verdrinken. En je bent er doorheen gegaan. Het water betekende voor de vijand het einde, maar voor het volk een nieuw begin. En dat is ook het wonder in ons leven. Een dreigende situatie die je eigenlijk zou kunnen onderuit halen. Maar het niet deed. Je ging er doorheen. En nu staan ze daar aan de overkant. Ze zijn door de Schelfzee heen getrokken. Op het droge. Er doorheen gegaan. En verwacht je dat God zal zeggen. En nu ren voor je leven. Rennen. Ga naar het beloofde land. Maar God laat Mozes iets doen op dat moment. Wat eigenlijk wij ook zouden moeten doen. Hij zegt. Neem die staf in je hand. Die deze reis bent begonnen. De staf waarmee je de kracht van God in je leven hebt ervaren. De staf van bevrijding. Neem die in je hand. Je die zee hebt doen splijten in eerste instantie. Neem die staf waarmee je die reis bent begonnen. En strek hem uit. Voordat je Egypte voorgoed verlaat. Zegt hij eigenlijk. Strek je hand uit over hetgeen waar je net doorheen bent gegaan. Ren niet gelijk vooruit, maar strek je hand uit over datgene wat achter je ligt. En je zult begrijpen, niet waarvan je bent bevrijd, maar waarom je bent bevrijd. Die weg met muren van water waar je zo snel doorheen bent gerend en welke je dood had kunnen worden, blijkt een muur van bescherming te zijn geweest, waardoor je nu veilig aan die overkant staat. En voordat je verder gaat, Mozes, wil ik dat je stopt. Geen stap verder doet dan wanneer je je hand hebt uitgestrekt naar waar je doorheen bent gegaan. Het water waar je doorheen bent gegaan was er niet om jou te doden. Was er niet om jou te laten verdrinken. Die muren die op je afkwamen van vernietiging, die waren er niet om jou te laten verdrinken. En ook bij ons, alles waar jij doorheen bent gegaan het afgelopen jaar, was niet om je onderuit te halen. Was niet om je laten te verdrinken in de situatie. Het voelde misschien wel zo. Het was bedreigend waar je doorheen ging. En het leek allemaal op je af te komen, maar het was niet om je onderuit te halen. Je dacht misschien dat je nooit meer gelukkig zou zijn, nooit meer blij zou kunnen zijn, nooit meer te kunnen genieten van de relatie waarin je zit, nooit meer die vriendschap zou kunnen hebben, nooit meer die oude kunnen zijn. Maar waar je doorheen bent gegaan was niet om je stuk te maken. Het was niet om je te laten verdrinken in de zorgen, maar om je te bevrijden van wat jou nog vasthield. Waar je doorheen bent gegaan was om je te bevrijden van wat je nog vasthield. Het was niet bedoeld om jou te laten verdrinken, maar om de vijand te laten verdrinken. Er waren dingen in je leven die misschien moesten worden afgelegd. In jou, die vijand in jou. Zodat je het niet zelf zou afleggen. God moest met die vijand in jou afrekenen. Om op jou te kunnen rekenen. En daarom moest je door die situatie heen gaan. Waar je doorheen bent gegaan. Het is het heiligingsproces. Waar God mee bezig is in ons. In de gemeente. Om het voor te bereiden op zijn komst. Het oordeel over wat er nog in ons leven afspeelt, de vijand in ons, daarmee wil hij afrekenen, ons reinigen, heiligen, om ons voor te bereiden op wat gaat komen. Het oordeel begint bij het huis Gods. Dus ook tegen ons zegt hij, stop even. Voordat je het nieuwe jaar 2020 inrent, wacht even, stop even. En ga niet op dezelfde voet door als waar je begonnen bent. Ga niet gewoon door. Stop even en strek je hand uit over waar je doorheen bent gegaan. Strek die hand van geloof uit waarmee God jouw jaar is begonnen vorig jaar. En stop even en strek het uit over het jaar wat komen gaat. Want op het moment dat Mozes zijn hand uitstrekt over waar ze doorheen waren gegaan, staat er in Exodus 14 vers 28. Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van Farao, die hem in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef er over. We mogen stilstaan bij het oude jaar en niet alleen kijken waar je doorheen moest gaan, maar waarom je er doorheen moest gaan. Omdat God iets in jou moest laten sterven, wat jou een nieuw begin zou geven. Dat als je terugkijkt, dat je ziet wat er in vers 30 staat. Zo verloste de Heer Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Israël zag ze dood aan de oever van de zee liggen. De vijand verslagen. Dat wat hun vasthield, dat wat hun onderdrukte, dat waar ze zo naar gehunkerd hadden, beroofd hadden van hun vijand, lag nu dood voor hun voeten. Omdat er gestopt werd en teruggekeken werd, Gods staf over werd uitgestrekt. De vijand is verslagen. Dat is wat er mocht gebeuren in de situaties waarin misschien jij dacht eronder door te gaan, tegenslagen te hebben. Iets wat in jou nog moest sterven om jou geen slaaf meer te zijn van deze wereld, maar een dienstknecht van Christus. Nieuw leven te ontvangen in hem. Dat was wat het Nieuwe Testament ook ons leert. In Romeinen 6 staat, onze oude mens is met hem gekruisigd, opdat wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Die ik in ons, die ego van social media, die moest in ons gekruisigd worden, opdat wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En Romeinen 8 zegt, als je door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zul je leven. God gebruikt omstandigheden in ons leven om het verkeerde wat in ons is, om dat te doden, opdat nieuw leven mag voortkomen. Dat is waarom we er doorheen zijn gegaan. Dat is waarom het Nieuwe Testament kan zeggen, wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Elke situatie doet hij meewerken om dat te bewerken. En misschien ging het afgelopen jaar niet zozeer om wat God voor jou heeft gedaan, maar wat hij in jou heeft gedaan. En door jou heen wil gaan doen. Hij wil gebruik maken van waar je net doorheen bent gegaan. Om jou en de generatie die nog na ons mogen komen, klaar te maken voor zijn komst. En de vraag is, wil je God toestaan om dat te doen? Wil jij de Heer toestaan om dat in jou te doden, wat als het ware een vijand voor jou is in jouw christelijk leven, om dat dood voor je voeten te laten komen? Ben je bereid om nu te zeggen, ik hef mijn staf op naar wat is geweest, en datgene wat mij heeft onderdrukt, wat mij heeft vastgehouden, daarvan wil ik het laten sterven en niet meer in het jaar 2020 laten voorkomen? En dat is lastig. Ik drink altijd ik eet altijd een chocolaatje bij mijn koffie. En ik moet zeggen, dat gaat me goed af. Gisteren gingen we weer een koffie. Ik zeg, we nemen woensdag even chocola halen. Nee, zeg maar, ga nou niet gewoon door in 2020 waarmee je in 2019 ook bent geëindigd. Neem dan niet weer een chocolaatje bij de koffie. En het is lastig, want het is zo lekker. Gisteravond ook weer een lekker chocolaatje bij de koffie genomen. Ga nou niet door in je oude patroon, zegt eigenlijk de Heer. Niet in de dingen doorgaan waarvan je weet, het klopt gewoon niet. Maar strek je hand uit en zeg van, ik laat dit sterven voordat ik doorga. Ik strek mijn hand uit in de kracht van God. Over alles wat niet klopt. Zodat we niet volgend jaar weer op hetzelfde punt staan. Weer op dat punt staan en zeggen van, ja, ik kijk nu achterom en ja, het is nog steeds hetzelfde. Er is niks veranderd. Er is niks gestopt. Ik heb mijn hand niet uitgestrekt. Ik heb het gewoon door laten gaan. Ik ben 2020 ingerend zonder om te kijken. Maar voordat we Egypte verlaten en het beloofde land gaan intrekken, is er nog één ding die we dienen mee te nemen. Iets waarbij vaak niet wordt stilgestaan als we het verhaal vertellen van de Exodus. Naast de onderdrukking, naast de slechte omstandigheden, is het geweldig om te zien wat God tegen Mozes zegt en wat het volk doet. En er staat even ervoor in Exodus 3, vers 21. Dan zegt hij, en ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat u als u weggaat, niet met lege handen gaat. En hij komt achteraan, elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen en kleren. Kleren die uw zonen en dochters te dragen moet geven. Zo zult u Egypte beroven. Ik zal u niet met lege handen laten weggaan. Voordat we 2019 verlaten, mogen we ons ook realiseren dat we nooit met lege handen zijn weggegaan. Realiseren wat Hij ons geschonken heeft in het afgelopen jaar. Aan goede dingen. In de vorm van leringen, in de vorm van zegeningen, in de vorm van overwinningen. Misschien een stuk vrede in je hart, misschien een stuk gezondheid, misschien wat anders. Ondanks de situatie, dat we beseffen dat als we er doorheen zijn gekomen, dat we niet hetzelfde zijn als toen we weggingen, toen we ons klaarmaakten, maar we gaan weg met waardevolle herinneringen van die God, die ons bij heeft gestaan in ons leven. Maar ook met kleren voor je zonen en dochter. Ook met kleren in de zin van de verlosser die ons een nieuw kleed geeft voor de volgende generatie, dat we die kleren mogen doorgeven. Dat we niet met lege handen dit jaar verlaten, maar met kleren voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat we hun ook mogen tonen, kijk, dit is wat God doet. Dit is wat Hij heeft gedaan in mijn leven. En dit wil ik jou doorgeven als een kleed van Christus. Je gaat niet met lege handen weg. Gods woord zal nooit ledig wederkeren. We hebben het afgelopen jaar zoveel woorden van Hem gehoord. En we mogen terugkijken en zeggen, Heer, u hebt me daarin gezegend, u hebt me daarin gezegend, u hebt me daar geholpen, u hebt dat voor mij gedaan. En met lege handen zullen we nooit weggaan. Dus als we het jaar 2019 achter ons laten, is het niet alleen het besef van wat de Heer in ons bewerkt om ons een nieuwe aanvang te laten maken, om dingen uit ons leven weg te willen doen, maar het gaat ook om te denken hoe Hij ons rijkelijk heeft gezegend. De overwinningen die je hebt mogen zien. Momenten waarin God ingreep. Je gebed verhoorde. Je financiën er misschien weer op vooruit gingen. Misschien een relatie werd hersteld. Je kind of je familie de Heer mocht aannemen. En dat je niet alleen bij de Heer komt met je trauma's. Maar dat je ook bij Hem komt met je trofeeën. Niet alleen maar met je slechte dingen die je zijn overkomen. Maar ook met de dingen die Hij goed heeft gedaan in jouw leven. Voordat je 2020 instapt. Zijn dat die twee dingen die we zouden moeten doen? Terugkijken op wat heeft de Heer mij willen wegnemen uit mijn leven. En terugkijken op wat heeft de Heer mij gegeven het afgelopen jaar. We zijn niet alleen 2020 binnengegaan om 2019 vaarwel te zeggen. Zonder de zegeningen die het heeft voortgebracht. En het wil niet zeggen dat 2019 geen teleurstelling had. Geen dingen waarvan je zegt van, moest dat nou echt gebeuren? Maar het wil ook niet zeggen dat je desondanks er toch rijker uit bent weggegaan. Het is een beetje als Samuel. Samuel, hij was de profeet. Hij had Saul gezalfd tot koning. En hij was het die Saul had uitgekozen. Hij had Saul gezalfd. Het was de koning die hij had aangesteld. Zonder te weten hoe slecht het zou aflopen met Saul. Dat hij wordt afgewezen door God om nog langer koning te zijn. En dat deed wat met Saul, met Samuel. Samuel werd zwaar teleurgesteld. Er staat in 1 Samuel 15. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood. Maar Samuel droeg leed over Saul. Het was een rouwproces in Samuel. Het was zo verdrietig voor hem dat deze Saul niet aan zijn verwachting had voldaan. Maar dan komen de woorden van God tot Samuel en die zegt, toen zei de Heer tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw horen met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï de Betlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Vul je horen met olie. Vul je horen met blijdschap en ga op weg. Ondanks de teleurstelling. Het gaat niet om jou. Het gaat om wat de Heer in het leven doet. En kort daarna mag hij David tot koning salven. De jonge man aan wie niemand had gedacht ooit koning te worden. De simpele herder. Niet degene die het aanzien had van een koning zoals Saul dat had. Geen grote, statige man. Klein, nietig ventje, maar iemand waarvan God het hart zag. En zo ook wat er het afgelopen jaar over jou is heen gekomen, is ook de boodschap van vandaag. Wat het ook is gebeurd, welke teleurstelling ook, welke tegenslag ook, vul je horen met olie. Vul je horen met zijn blijdschap, want het gaat er niet om wat mensen zeggen, wat mensen je aandoen. Wat mensen of de situatie heeft aangedaan. Het gaat om dat God jouw hart aanziet. En dat hij erbij is. Neem die olie van de lessen die je hebt mogen leren. Van de zegeningen die je hebt mogen zien. Neem ze mee. En ga op weg met een gevulde horen met olie. Neem alles mee wat God je heeft meegegeven. En laat alles achter wat hij niet wil dat je wil hebben. Strek je hand uit over 2019. En zeg, ik ga op weg met datgene wat God niet wil achter me. Datgene wat God heeft gedaan met me. En datgene wat God wil doen voor me. En ik ga met hem. En de enige reden waarom we dat kunnen en mogen doen, is omdat vele eeuwen later iemand anders zijn armen uitstrekte aan het kruis. En zijn armen werden gestrekt aan het kruis. Zijn handen gespijkerd, zijn voeten gespijkerd. En hij stierf daar aan het kruis. En er kwam een soldaat, stak een lange speer in zijn zij. En er kwam bloed uit en water. Bloed wat duidt op zijn dood. En het water wat duidt op een nieuw begin. Johannes zegt ons in 1 Johannes 5 vers 7. Want drie zijn het die getuigen in de hemel. Het woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op aarde. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Het was zijn geest die Jezus in de handen van de Vader gaf en ons toebedeelde met zijn geest. Het was het bloed wat ons vergeving schenkt, wat ons een nieuw verbond geeft. En het was het water dat ons reinigt en een nieuw begin geeft. En alles een andere draai gaf. En die drie zijn tot één. Dus laten wij dit jaar, 2020, beginnen met een nieuwe draai. Een nieuwe draai aan ons leven. 2020 binnenstappen met de rijkdom van 2019. Met stervende wat er niet in thuis hoort. Beseffende dat we het zonder hem hadden kunnen verdrinken. In de situatie waarin we zaten. Dat ook mag bij ons geven wat de tekst zegt aan het einde. Waarmee we zijn geëindigd. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. Het volk vreesde de Heere en geloofden in hem, omdat ze stilstonden bij die machtige hand van God. Strek daarom je hand uit over 2019. En ga met je hoorn gevuld met olie 2020 in. Voor die grote, machtige God. Amen. Amen. Ja, vader, zo staan we op die drempel of net over de drempel van het nieuwe jaar. En mogen we u eigenlijk danken voor datgene wat u op ons pad hebt gebracht. Danken omdat u bezig bent met uw gemeente voor te bereiden op uw komst. De tijd is nabij, Heer, en we willen zo de dingen die gewoon niet kloppen, willen we achterlaten, omdat wij voor u gesteld mogen worden als een reine maagd. Zo bent u met ons bezig, zo gebruikt u situaties. Ook al komen we in situaties door onszelf, door de begeerte die we hebben, door de dingen die de wereld ons aanbiedt, waarvan we misschien slaaf gaan worden. Maar Heer, u wilt ons daarvan verlossen en bevrijden. Om een kind van u te mogen zijn in deze laatste tijd. Om voor onze kinderen, onze kleinkinderen, te mogen laten tonen wie u bent, wat u doet, hoe groot u bent. Dat we in die vrezen van God door ons leven gaan. Wetende, Heer, dat welke situatie we ook in zijn, u doet alles medewerkend ten goede. U laat door uw wind van uw geest, zo de dingen van ons, ons beschermen van de dingen om ons heen. U brengt ons er doorheen. U wilt ons leren. U wilt ons helpen. U wilt ons een nieuw leven schenken. En zo dank u, Heer, dat we zo dit komende jaar mogen opdragen. Wetende dat u voor ons zorgt, u ons beschermt, u bij ons bent. In Jezus' naam. Amen.